Welkom bij alweer het vijfde deel van de serie studies Gedachten over Genesis. En dit keer is het onderwerp Zorg voor de lijdende mens. De vorige studie hebben we het gehad over de plaats waar wij gesteld zijn. En toen hebben we gezien dat in de scheppingsbeschrijving van Genesis 1 het werkterrein voor de mens centraal staat, terwijl in Genesis 2 de woonplek van de mens centraal staat. En over die woonplek, ja, en daar zagen we toen dat daar gesproken wordt over een hof. En die hof, ja, kun je ook vertalen als een paradijs. En een paradijs, dat is een omheinde lusttuin waar de mens dan veilig is, zonder schaamte en zonder schaamte met elkaar en met God om kan gaan. Wat we ook hebben gezien is dat door de zondeval de mens zijn veilige woonplek, die paradisos dus, moest verlaten. En het werkterrein, wat uiteindelijk zijn woonplek werd, dat vervloekt werd. Dat werd vervloekt gebied. Gelukkig zagen we ook dat door Christus er een nieuwe wereld zou komen. En dat Christus ook voor een nieuw thuis zal zorgen. En de eerste basis hiervoor is gelegd met zijn dood en opstanding. En de uiteindelijke verwezenlijking van die nieuwe wereld. En dat nieuwe thuis, dat zal plaatsvinden bij zijn wederkomst. En het daaropvolgende duizendjarig rijk. Dat wat betreft de vorige studie, hè, waar het onderwerp was de plaats waar wij gesteld zijn. En nu dan de vierde studie, of de vijfde studie zelfs, waarin we het hebben over het onderwerp zorg voor de lijdende mens. En dan willen we eerst stilstaan bij de rauwe gevolgen van de zondeval. En als we naar de zondeval kijken, ja, dan lijkt dat enkel een rauw gebeuren met hele nare gevolgen. We zien dat de mens niet loyaal aan God is en naar de slang luistert, wat al tot een breuk tussen God en de mens veroorzaakt. De mens, ja, zou je eigenlijk even plat kunnen zeggen, steekt God een mes in de rug nadat God hem zoveel heeft gegeven. Een prachtige woonplek, een prachtig omhuinde tuin waar hij kon wonen, de heerschappij over de wereld. En dan toch kiest de mens ervoor om tegen het gebod van God in te gaan om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Die enige boom die daar in de hof stond waar de mens dan niet van mocht eten. En hij doet dat toch. Het gevolg daarvan is, het directe gevolg als er gegeten wordt van die boom de kennis van goed en kwaad, is dat man en vrouw zich voor God en elkaar schamen. En de man schuift daarbij de verantwoordelijkheid op de vrouw en de vrouw schuift vervolgens de verantwoordelijkheid op de slang af. Dus de mens neemt ook nog eens een keer geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. En dat terwijl de mens vanuit Genesis 1 toch geroepen is tot verantwoordelijkheid. Maar dat doet hij dus niet. En dan geeft God aan dat er, ja, in de toekomst of vanaf dan strijd zal zijn tussen de vrouw en de slang en het nageslacht van de vrouw en de slang. En daarbij wordt er dan ook nog eens tegen de vrouw gezegd dat zij niet zonder de man zal kunnen zijn en dat de man daar vervolgens misbruik van zal maken. De man zal misbruik maken van de kwetsbaarheid en de zwakheid van de vrouw, hè, dat zij bescherming van hem nodig heeft. En juist die bescherming zal zij in sommige opzichten dan niet gaan vinden bij haar man. Hij zal haar uitbuiten. En dan staat er ook nog dat de vrouw met smart kinderen zal baren. En dat de man, ja, een vrij vruchteloos leven zal hebben, doordat hij op het land moet ploeteren dat als gevolg van de zonde vervloekt is. En tot slot is het dan zo dat de man en vrouw uit de hof verdreven worden en ze worden ook sterfelijk. Ze kunnen niet meer eten van de boom des levens, waardoor ze, ja, uiteindelijk om zullen komen, uiteindelijk zullen sterven. Ja, en dat is wat we hier zien. Zondeval, rouw gebeuren, met erg nare gevolgen, zoals we zien. En het aardige is dat er, als je dan gaat kijken tussen de spanningen die ontstaan tussen man en vrouw, waar we net in de opsomming ook al wat over noemden, is dat daar een bijzondere Joodse uitleg over is, die iets vertelt over die gebrokenheid in de relatie tussen man en vrouw en hoe dat tussen hen beiden uitwerkt. En dan wordt er gesteld ten aanzien van de man, dat omdat de man uit niets is voortgekomen, de man is geschapen uit het stoffen van de aarde, en die stof, dat is ijdelheid, en ja, heeft die man eigenlijk geen herkomst, heeft hij eigenlijk geen referentiekader dan alleen het stoffen van de aarde, en daardoor moet hij zich telkens bewijzen met uiterlijk vertoon om toch maar iemand te zijn. Hij moet zich als het ware opblazen met allerlei prestaties en allerlei inspanningen. Om toch maar de status van iemand te bereiken, omdat hij geen referentiekader heeft voor wat betreft zijn afkomst, van wie hij afstamt. Nou, dat wat betreft de man. Wat betreft de vrouw, ja, daar is het wel zo dat zij uit een ander is voortgekomen, namelijk vanuit de man. Maar doordat zij juist vanuit die ander is voortgekomen, is zij telkens afhankelijk van die ander om tot erkenning te komen. Wil ze iemand zijn, dan moet ze dat vinden bij die ander. En in dit geval, als je dat dan ook nog eens plaatst in de relatie tussen man en vrouw, dan is dat vaak dat de vrouw die erkenning wil en moet vinden bij de man. En als er dan een goede wereld zou bestaan, wat na de zondeval natuurlijk niet meer het geval is, maar daarvoor nog wel, dan zouden man en vrouw zich gecomplementeerd voelen in elkaar. En dan zou de man iemand zijn door naar zijn vrouw te kijken, of zoals we dan in Genesis 2 vers 23 lezen. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Die man heeft dan niet qua afkomst een goed referentiekader, maar wel met datgene het goede wat hij voortbrengt. En dat is namelijk nieuw leven. En daarvan zegt hij dan, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Daarin voelt die man zich compleet worden. En als wat betreft de vrouw, zou je dan kunnen zeggen dat de vrouw zich gesteund voelt doordat de man naar haar toe komt. Het is niet de vrouw die in paniek of in hopeloosheid of in hulpeloosheid de man aanklampt en die man achterna loopt, maar het is juist die man die naar de vrouw toe komt. En dat lezen we dan over in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Ja, en daarin zie je dan aan de ene kant dat de vrouw gecomplementeerd wordt door de man, doordat hij zich aan haar hecht. En tegelijkertijd is het zo dat niet de vrouw weggaat bij haar ouders, maar de man, zodat die vrouw toch ook nog wel de hechting houdt met haar voorgeslacht, met de anderen die haar voortgebracht hebben, zoals de vrouw van oorsprong afstamt van de man. Nou, zo zien we dat daarin terug. En later horen we daar Paulus nog iets moois over zeggen in 1 Korinthe 11, vers 11 en 12, waar hij stelt, en toch in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Ja, en hier refereert Paulus eigenlijk in zekere zin wel aan de ideale situatie vanuit de schepping. Zo zou het toch moeten zijn. De vrouw is evenmin iets zonder man als de man zonder vrouw. Ze hebben elkaar nodig, ze vullen elkaar aan, ze maken elkaar compleet. En tegelijkertijd zien ze elkaar in relatie ook staan tegenover God. En wetend dat zij beide uiteindelijk uit God voortkomen. Helaas is dat beeld dus verstoord als gevolg van de zondeval. En is er veel kapot gegaan, ook in de relatie tussen man en vrouw. En is het zo dat de begeerte van de vrouw naar de man uitgaat? En is het zo dat de man uiteindelijk in het zweet van zijn aangezicht zijn werk moet doen op een aardbodem die vervloekt is? En toch vinden we beloften, vinden we hoop terug in Genesis 3. Toch vinden we daar in zekere zin zorg vanuit God voor de lijdende mens. Maar zoals we straks ook nog zullen zien, zal daar ook de zorg van de mens voor elkaar in terug te vinden zijn. Laten we eerst eens even gaan kijken naar de meest bekende sprankjeslicht en sprankjeshoop, zoals we die terugvinden in Genesis 3. En waarover we het in de vorige studie al hebben gehad. En dan denken we allereerst aan wat we toen zagen in het begrip ons. Als God het heeft over ons, laat ons mensen maken, maar ook de mens die onze gelijk is geworden. Nou, dan spreekt God dus in meervoudigheid. En we hebben toen gezegd van ja, daar zouden we mogelijk Christus in terug kunnen zien. Ja, en dan vinden we hoop, juist op het moment dat God de mens uit de Hof van Eden verdrijft. Als er dan staat in Genesis 3 vers 22, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons. Ja, en daar zou dus dan Christus aanwezig kunnen zijn, in die ons. En op het moment dat de mens de hof uit wordt gezet, is daar Christus al aanwezig en is daar al ja, dat lam van God dat uiteindelijk de zonde van de wereld weg zou nemen. Dat is het eerste lichtpuntje, zoals we dat de vorige keer hebben gezien. De andere is natuurlijk die hele bekende moederbelofte, of wat ook wel het proto-evangelie wordt genoemd, zoals dat verwoord wordt in Genesis 3, vers 15. Waar dan staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. En dit gebeuren ziet natuurlijk op de vrouw, de mensheid, uiteindelijk Israël, waarbij er een voortdurende strijd is tussen het kwaad, tussen Satan en Israël. En dat er uiteindelijk zaad uit de mensheid, uit Israël zal komen, wat dat kwaad zou overwinnen. En wat natuurlijk ziet op de Heer Jezus Christus. En in Openbaring 12 zien we dat dan uitgebeeld in de strijd tussen de draak en de vrouw. En die vrouw die baart dan een kind. En dat kind, hè, dat ziet dan op de eerste komst van Christus. En dat kind wordt dan een mannelijke zoon genoemd. En dat ziet dan op de tweede komst van Christus. En in Openbaring 19 zien we uiteindelijk dat die mannelijke zoon de draak verslaat, het kwaad de kop vermorzelt. Dus dat proto-evangelie van Genesis 3, vers 15, dat samengebalde goede boodschap, vinden we uiteindelijk ook alweer terug dan in Openbaring 12. Dat maakt dat boek Openbaring in zekere zin toch ook zo belangrijk. Echter, hiervoor geldt, voor dit goede nieuws, zowel dat ons, waar we mogelijk Christus in kunnen zien, als dat proto-evangelie, dat slechts achterwaarts begrepen kan worden. De mens en zijn vrouw zullen dat op dat moment niet gezien hebben. Adam en Eva zullen dat op dat moment niet begrepen hebben. Ze zullen dat niet zo ervaren hebben. Er zijn wel andere tekenen van hoop die ze mogelijk wel ervaren hebben, of die ze zeker wel ervaren hebben. En dat zijn er drie. En daar willen we nu bij stilstaan. Allereerst geeft God de getuigenis over zichzelf. Dan zien we vervolgens dat Adam erkenning aan zijn vrouw geeft. En tot slot zien we dat God de schaamte wegneemt. Laten we eerst eens hebben over Gods getuigenis over zichzelf. En ja, dit is een interpretatie, moet ik er maar gelijk bij zeggen. We kunnen hem niet hard maken. Maar de Joodse of de Hebreeuwse tekst of de Bijbelse tekst geeft wel ruimte om deze interpretatie erin te lezen. Ik neem jullie mee naar Genesis 3 vers 8 en 10, waar dan het volgende staat. En dat gebeurt dan nadat de mens van de boom de kennis van goed en kwaad heeft gegeten. Hij zich daarvoor schaamt en voor zichzelf schorten van vijgenbladeren heeft gemaakt. En de lezing in Genesis 3 vers 8 tot 10. En zij, Adam en Eva, de mens en zijn vrouw, hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verberg ik mij. Wat we in dit gedeelte zien is het volgende. Eerst klinkt daar de stem van de Heere God. Dan hoort de mens de stem van de Heere God en hij verbergt zich. Dan roept de Heere God Adam, waar bent u? En dan antwoordt de mens. Dus Gods stem klinkt als het ware twee keer. Bij de eerste keer staat er niet bij wat God dan zegt. De mens hoort die stem dan wel en als hij dat dan hoort, verbergt hij zich. De tweede keer hoort de mens het wel. Als God tegen hem zegt, waar bent u? En dan geeft de mens ook antwoord. En dan zegt hij, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Ja, dat is wat hier staat. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als Adam dan zegt, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, dat Adam dan blijkbaar iets heeft gehoord, ja, waardoor hij erbij bepaald werd dat hij alle reden had om zich te schamen en om zich te vrezen, om te vrezen voor God. Dan staat er ook nog bij, want ik ben naakt. Ik ben naakt en kwetsbaar voor u. En dat komt omdat ik gegeten heb van die boom, de kennis van goed en kwaad. En die heeft mij erbij bepaald, ja, dat ik een mens ben beladen met schande, omdat ik u bedrogen heb. Dus even de vraag van wat is dan dat eerste klinken van Gods stem? Want de tweede klinken van Gods stem is eigenlijk zijn die woorden, waar bent u? Maar wat is dan het eerste klinken van Gods stem? En dan is het heel goed mogelijk dat dat dezelfde woorden zijn zoals we dat horen in Exodus 34 vers 5 tot 7, waar de Heere God aan Mozes verschijnt bij de tweede wetgeving op de Sinaï. En dat vindt plaats na de zonde van het volk Israël, als zij voor het gouden kalf hebben gebeden. En dan wil Mozes Gods aangezicht zien en God stemt daarin toe. En daar lezen we dan dus in Exodus 34 vers 5 tot 7 het volgende over. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem, Mozes dus, staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem, bij Mozes, voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Het is dus heel goed mogelijk dat wanneer God zijn stem voor de eerste keer laat klinken in de Hof van Ede, dat hij dit uitriep. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk, aan goede tierenheid en trouw en alles wat er op volgt. De mens wordt zich, als hij dit hoort, bewust van zijn eigen zonde, die daarbij tegenover Gods goedheid staat. Eerst gaat het over Gods goedheid. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig en geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. En dan gaat het over de zonde die hij heeft gepleegd, waarover dan staat in het vervolg van Exodus 34, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. En dan zien we in het eerste deel die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, een koppeling tussen enerzijds Gods goedheid aan het begin van deze zin en vervolgens de overtreding van de mens die God vergeldt. En als je dan staat dat God de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht, dan denken we ook natuurlijk aan de zonde van Adam die uiteindelijk van generatie, tot op het huidige geslacht is doorgegeven. Maar Adam moet op dat moment toch zeker hebben gedacht van ja, ik heb gezondigd en God zal mij zeker niet voor onschuldig houden en zal mij zeker ter verantwoording roepen. En daarom vlucht Adam. Tegelijkertijd zou het ook nog zo kunnen zijn dat Adam ook beschaamd werd vanwege het feit dat God over zichzelf zegt. Namelijk dat hij zegt over zichzelf dat hij barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw is. Als God zo is, ja, hoe erg is het dan wel niet datgene wat Adam heeft gedaan samen met Eva, de man en vrouw samen, door te eten van de boom, de kennis van goed en kwaad. De mens wordt zich zo hier bewust van zijn eigen zonde die dan tegenover Gods goedheid staat. En hier vinden we dan ook wel weer een verband met Mozes' reactie in Exodus 34, nadat de Heere aan hem verschenen is. En nogmaals, daar zeiden we net ook al over, van die hele gebeurtenis waarbij God aan Mozes verschijnt, vindt plaats nadat het volk Israël enorme afgoderij heeft gepleegd. En dan toch verschijnt God aan Mozes en indirect uiteindelijk aan het volk Israël, want we zien Mozes uiteindelijk stralend van de berg afkomen. En hoe reageert Mozes dan op het verschijnen van de Heere God? Nou, daar lezen we in Exodus 34 over. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Ja, Mozes erkent hier de zonde van het volk Israël. En dat is iets wat Adam niet doet. Hij verbergt zich eerst en geeft dan vervolgens de vrouw de schuld. Het mooie is uiteindelijk, en dat zullen we ook wel in het vervolg van deze geschiedenis zien, dat zoals God later met Israël meegaat, gaat God ook met Adam en Eva mee als ze uit de hof verdreven worden. Nou, in eerste instantie is daar geen sprake van. Dan probeert de mens zijn eigen schaamte te bedekken met vijgenbladeren. En hij probeert zichzelf te bedekken door zich te verstoppen. En ja, dat moet dan ongetwijfeld zijn gebeurd op basis van datgene wat in Exodus 34 staat. Hè, waar we dan lezen, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Toch, ondanks dat die mens uiteindelijk schuldig gehouden wordt, blijft hier als teken van hoop en troost overeind staan wie God is. En wie is hij? Nou, dat is wat we aan het begin van Exodus 34 lezen. Hij is voor eerst, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. En waar dan ook nog over staat, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Nou, en dat kunnen we wellicht dan uiteindelijk symbolisch zien in het proto-evangelie waar we het net over hadden. Maar bijvoorbeeld ook in uiteindelijk het feit dat de Heere God voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden maakt. Waarmee de schaamte en de zonde bedekt wordt. En die kleren van huiden wijzen natuurlijk uiteindelijk naar het offer van de Heere Jezus Christus. Die stierf om uiteindelijk veel meer dan de zonde te bedekken. Namelijk om het helemaal weg te nemen. Goed, dit is het eerste teken van hoop. God geeft een getuigenis over zichzelf. En God is barmhartig. En hij is ook bereid om de mens te vergeven. En hij is ook bereid om die schuld uiteindelijk weg te nemen. Het tweede punt, hè, waar we nu bij stilstaan, het tweede teken van hoop, is dat Adam erkenning aan zijn vrouw geeft. En dat staat dan ergens in tegenspraak met datgene wat we in Genesis 3 vers 16 lezen, waar tegen de vrouw gezegd wordt, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Adam laat in ieder geval zien dat hij niet zo is. En daarmee laat hij ook zien dat het ook niet zo hoeft te zijn dat de man op deze wijze over de vrouw heerst. Maar dat een man die leeft uit Gods liefde en dat ook naar zijn vrouw laat zien, goed voor die vrouw is. En die vrouw de positie en de erkenning geeft die zij verdient. Want wat lezen we over Adam? Hè? Hoe doet Adam dat dan richting zijn vrouw? Nou, daar lezen we dan over in Genesis 3 vers 20. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En wanneer gebeurt dit? Nou, dit gebeurt op het moment nadat God tegen Adam heeft gezegd, in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. Ja, Adam volgt hier dus dan niet, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen, daar gaat Adam niet in mee. Maar wat Adam wel doet, is nadat hij heeft gehoord dat hij tot stof zal wederkeren, dat hij sterfelijk is en dat het leven in de wereld zwaar voor hem is. En dan geeft hij erkenning aan zijn vrouw als bron van het leven en daarmee dus ook teken van hoop. Want als die vrouw andere levens voortbrengt, dan leeft Adam, dan leven Adam en Eva uiteindelijk in dat nageslacht voort. En ja, als we dat nog wat dieper trekken, zal ook uit dat nageslacht uiteindelijk de Messias, de Verlosser, komen. Nou, wat Adam hiermee doet, is dat hij zijn vrouw uiteindelijk tot iemand maakt, een persoon maakt, door haar een naam te geven. En het troostende hierin is, als teken van hoop, is dat wij ondanks de zondeval elkaar nog steeds troost, hoop en leven kunnen geven. We lijden en we hoeven als mensen ook niet enkel een vruchteloos bestaan te lijden. En we hoeven ons ook niet bij voorbaat neer te leggen bij alles wat er staat in Genesis 3, eigenlijk vanaf vers 14. Waar dan eerst de slang vervloekt wordt, waar dan vervolgens de vrouw tegen de vrouw gezegd wordt van ja, ze zal met smart kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En tegen de man wordt gezegd van ja, de aardbodem is vervloekt en daar zul je op zwoegen, moeizaam en je zult uiteindelijk sterven. We hoeven niet in alles mee te gaan en zeker niet op basis van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En dat is wat we dan hier zien. En wat het mooie is dat Adam dus dan hier erkenning aan zijn vrouw geeft en hoop vindt in het feit dat zijn vrouw kinderen zal voortbrengen. Dat is het tweede teken van hoop. Dan gaan we naar het derde teken van hoop. En dat is dat God de schaamte wegneemt. Wat lezen we namelijk in Genesis 3 vers 21? Nou, daar staat, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Nou, als we dit achterwaarts begrijpen, dan zien we hier dat die dierenoffers, de eerste dieren die moeten sterven om ervoor te zorgen dat die huiden er zijn, dat het in lijn is met dat offer dat de Heer Jezus Christus brengt. Ja, het is echter natuurlijk wel de vraag of de man en zijn vrouw, of Adam en Eva, dit ook zo gezien hebben. Wanneer we het in de context bekijken, dan zien we hier eigenlijk terug dat God het aan de mens geeft, dat niet heel zijn schaamte en niet heel zijn kwetsbaarheid open en bloot komt te liggen tegenover de ander. De ander hoeft ons niet helemaal te zien zoals we zijn. We kunnen ons in zekere zin altijd nog verborgen houden. Zo is het in ons leven ook. Er zijn dingen die tussen onze mensen zijn, die je soms ook uit moet spreken, waar je soms vergeving voor moet geven en voor moet ontvangen. Maar er vindt zich soms ook een heleboel dingen, vinden zich ook plaats in het verborgene van ons hart en van ons denken. En het is ook niet altijd zo dat we alles naar de ander moeten uiten. Als de ander ons of mij of u daadwerkelijk zou zien zoals we zouden zijn, ja, dan dat zou niet best zijn. Hè? Als een ander exact onze gedachten kon lezen en precies kon weten wat er in ons hoofd zou gaan, dan zou het leven te rauw en te hard zijn. In dat opzicht is het goed dat God als het ware een bedekking over ons denken heeft gegeven, waardoor we niet alles van elkaar kunnen begrijpen en niet alles van elkaar kunnen weten. Soms zorgt dat voor verwarring, maar soms zorgt dat ook voor bescherming. Nou, in dat opzicht denk ik ook aan 1 Korinthe 2 vers 10, waar Paulus zegt, want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Dat is ter bescherming van die mens zelf, maar ook ter bescherming van de mens die tegenover hem staat. We vinden in Genesis 3 ook nog wel een alternatieve lezing, een Joodse lezing terug. En dan is dan een uitleg die Genesis 3 vers 21 als volgt leest. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw geen, en dan staat er dan niet kleding van huiden is, maar mantels van licht en kleden hen daarmee. Nogmaals, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw mantels van licht en kleden hen daarmee. Ja, dus net even iets andere vertaling, iets andere opvatting van wat in de Hebreeuwse tekst te lezen staat. En dat is bijzonder wat er staat, dat de mens met mantels van licht bekleed wordt. Nou, deze interpretatie, deze uitleg, of misschien zelfs wel vertaling, kan tweeërlei opgevat worden. We zouden hem kunnen zien in relatie tot het voorgaande vers. En wat lazen we daar ook alweer? Nou, daar staat, en Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En dan staat het licht hier symbool voor de hoop van het voortbrengen van leven, zoals dat door Eva gebeurt. En als je dan weer vooruit kijkt en je kijkt naar Genesis 4 vers 1, dan kun je daar dan weer het volgende lezen. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. Dus die mantel van licht, die ziet op de mogelijkheid dat de mens zich kan voortplanten, ja, en dat er kinderen voortgebracht worden en dat die mens voortleeft in die kinderen en uiteindelijk ook zal voortleven in het zaad wat uiteindelijk uit al het nageslacht voortkomt, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is wat de mens licht en hoop geeft. Die mantels van licht kunnen we ook zien in relatie tot God die met hen meegaat. En in Genesis 4 zien we dat God niet meer met Adam en Eva meegaat als de Heere God, als Yahweh Elohim, maar enkel als Yahweh, de God die nabij is en die een relatie met de mens heeft, die als het ware de mens omringt. Dan zou je dat dan ook wel weer terug kunnen zien in relatie tot Exodus 34, waar we dan lazen, Heere, Heere, God barmhartig en genadig. Nou, zo wil God met Adam en Eva mee blijven gaan. En dan zou je dan ook nog eens een keer die vergeving aan toe kunnen voegen, die dan in eerste plaats later via de wet van Mozes gegeven wordt aan het volk Israël, en nog weer veel later op basis van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. In de barmhartige wijze waarop God met het volk Israël meegaat en zich aan Mozes openbaart, nogmaals, die vindt plaats na de zonde met het gouden kalf. Dus het is ook helemaal niet onlogisch om die barmhartigheid in Genesis 3 ook te zien nadat de zondeval heeft plaatsgevonden. En het aardige is dat we dat ook dan ergens bij Mozes terugzien, hè, zoals dan Adam en Eva mogelijk bekleed met mantels van licht de hof uitgingen, zo zien we dat ook Mozes uiteindelijk stralend van de berg afkomt. Want dat lezen we in Exodus 34 vers 29. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met hem, met God, gesproken had. Ja, wat we dan hier uiteindelijk zien is dat God de gevallen mens omringt met zijn zorg. En bij het laatste voorbeeld dan, hè, als het zo klopt zoals het er staat, met mantels als van licht. En God doet dat ondanks dat de mens leeft onder de vloek van zonde en dood. Nou, in Genesis 3 vinden we dus tekenen van hoop. De laatste drie die we net behandeld hebben, maar ook die andere die we net gezien hebben. En laten we ze nog eens even kort opsommen. En het zijn zowel verborgen als zichtbare tekenen. We hadden allereerst de belofte van Christus die het kwaad zal vernietigen, zoals we dat in het proto-evangelie of de moederbelofte zien. En dan zien we Christus mogelijk aanwezig in het begrip ons, dat hij er toch al bij is op het moment dat die zonde daar plaatsvindt in de Hof van Eden. En dan hebben we het gehad over God die van zijn eigen barmhartigheid getuigt, wanneer we Genesis 3 in relatie tot Exodus 34 zien waar God verschijnt aan Mozes. En dan hebben we het gehad over Adam die zijn vrouw bestaansrecht geeft door haar een naam te geven. Die zegt, je bent iemand voor mij, je mag bestaan voor mij, je bent belangrijk voor mij. En dan tot slot die mantels van huiden van dieren, of zoals de Joodse uitleg zegt, die mantels van licht, waarmee God de schaamte wegneemt en eigenlijk ook zegt van mens, ik ga in mijn goedheid met je mee en ik ben dan ook een God die vergeeft en ik geef je ook de hoop op leven. Juist door je nageslacht waar uiteindelijk de Messias uit zal voortkomen. Nou, dat wat betreft Adam en Eva in Genesis 3. Hoe kunnen we dit in relatie tot onszelf zien? Nou, we kunnen wel stellen dat we in dezelfde gebroken wereld leven als Adam en Eva. Maar ook wij delen in hoop en troost. En in zekere zin, als je die lijn verder doortrekt, is daar in de basis sprake van dezelfde hoop en troost. Zoals de belofte van Christus daar is in Genesis 3, dat die het kwaad zal vernietigen, zo mogen wij nu weten dat wij in zekere zin van de zonde verlost zijn. In ieder geval van de schuld van de zonde. En we hebben de mogelijkheid door de kracht van Heilige Geest en de nieuwe natuur die God ons heeft gegeven om een leven te leiden tot eer van God. En zoals Christus in de Hof van Eden aanwezig was in het begrip ons, zo mogen we ook weten dat Christus nu in ons leven aanwezig is. Christus leeft in ons en wij in hem en ons leven is met Christus verborgen in God. En zoals we dan mogelijk in Genesis 3 getuigd zien worden van God zijn eigen barmhartigheid, zo is het in onze tijd zo dat wij God als onze hemelse vader mogen zien, uit wiens barmhartige zegeningen we mogen leven. En dan het volgende punt, wanneer we het hebben over Adam, die zijn vrouw bestaansrecht geeft door haar een naam te geven. Daarin kunnen we zeggen van wij mogen elkaar bestaansrecht geven. In het bijzonder als gelovigen onderling aan elkaar, maar ook bijvoorbeeld als we kinderen of kleinkinderen hebben. Maar ook aan andere mensen in de wereld om ons heen. En we mogen dit doen, we mogen dat bestaansrecht aan elkaar geven, zoals God dat ook ons in Christus heeft gegeven. En als we het dan tot slot hebben over het wegnemen van de schaamte en de schande, zoals God dat in beperkte mate deed door de mens kleren van huiden of kleren van licht te geven. Zo geldt dat ook met ons. God heeft ons met Christus bekleed. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat enerzijds ook wel ziet op zijn verlossende werk, waarvoor hij gestorven is, waarin we het synoniem zien met die huiden waarvoor dieren zijn gestorven. En aan de andere kant is het zo dat wij ook met licht bekleed zijn. Bekleed zijn met Gods heerlijkheid, omdat ons leven met Christus verborgen is in God. En net zoals God met Adam en Eva meeging uit die hof, hè, wat we ook dan terugzien is in dat bekleed zijn met die kleding, zo gaat God ook met ons mee en heeft hij ons hoop op leven gegeven. Bij Adam en Eva was dat hoop op leven in de zin van nageslacht, bij ons is dat de hoop op eeuwig leven. Ja, dan zou ik af willen sluiten met een tekst zoals die in Galaten staat, waar we dan heel mooi kunnen lezen, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En zo gaan wij, bekleed met mantels van licht, deze wereld in, op weg naar een hoopvolle toekomst. Tot zover deze studie. En het onderwerp van de volgende studie zal zijn een religieus conflict. En dat zal dan zijn naar aanleiding van hetgeen we lezen in Genesis 4, waar het gaat om Kain die Abel doodt. Tot zover.